Geachte familie, verdere belangstellenden, wij zijn hier deze morgen bijeen om de rouwdienst bij te wonen, voorafgaande aan de begrafenis van mevrouw Baars, Koppelaar. En deze dienst zal geleid worden door dominee Baars. Maar we zullen eerst de overledene indragen en mag ik u verzoeken, voor zover dat mogelijk is, hierbij te gaan staan.
Familie Koppelaar, familie Baars, vriendinnen en vrienden, belangstellenden. Ik wil u namens pa, ons als kinderen, kleinkinderen en Nelke welkom heten bij ons afscheid van onze lieve ma, Sijgje, of liever Seija Baars Koppelaar. Een kort welkom, een eenvoudig dankwoord, een gedicht en een dienst van woord en gebed op dit moment van verdriet, maar ook van dankbaarheid. De wijze waarop we van ma afscheid nemen is uitdrukkelijk naar haar wens. Zij wilde vooral het woord van God laten spreken en heeft Arie verzocht om de dienst te leiden. U zult begrijpen dat we dit graag en in liefde doen, maar tegelijkertijd zullen we mogelijk soms haperen vanwege gevoelens van verdriet, ontroering of dankbaarheid. Iets zeggen over ma is vreemd. In leven zou ze hiertegen protesteren. Ze wilde niet dat er over haar gesproken werd, maar dat er met haar gesproken werd. Onze ma heeft een veelbewogen, maar kleurrijk leven gehad. Ze was breekbaar, maar nooit gebroken. Ze heeft veel geleden, maar heeft ook intens genoten. Wat dit laatste betreft herinneren wij ons het 50-jarig huwelijkfeest van onze ouders gecombineerd met wat later blijkt ma's laatste verjaardag te zijn geweest, afgelopen jaar. Ma was een gelovige vrouw en tegelijkertijd daarin een vrouw van vlees en bloed. Ze hield niet van grote woorden, had een uitgesproken hekel aan geveinsdheid, maar bewoog zich zoekend, twijfelend, maar vooral vertrouwend door haar weerbarstige leven. Op de vele ziekte reageerde zij niet gelaten of beschuldigend, maar werd als ware haar vechtlust en haar aanpassingsvermogen gemobiliseerd om zo snel mogelijk de afhankelijke positie te verlaten. In deze periode was ze scherp, gepassioneerd, gedreven en optimistisch. We waren vaak in blijde verwarring in de snelheid waarmee ze revalideerde en herstelde. Haar blijmoedigheid en vooral haar humor waren in deze periode onmiskenbaar. Bij alle ziekte en tegenslagen leek het alsof ze dichter bij de essentie van geloven en leven kwam. Regelmatig sprak ze op haar bescheiden wijze met ons over geloof en maakte haar verbondenheid met haar schepper in het contact voelbaar en merkbaar. Het leven voor haar. De essentie van leven was voor haar intens contact met pa, ons als broers en zussen, haar kinderen, in de familie, met vrienden, maar ook met de buurvrouw in het ziekenhuis of vrienden van jeugdvereniging of volleybalclub. Voor haar kleinkinderen was ze een belangstellende, maar vooral warme oma. In het licht van het maken van contact zijn de laatste jaren voor mijn moeder, zoals ze vaak zei, de moeilijkste jaren geweest. De ziekte van Parkinson was voor haar een monsterlijke ziekte. Immers, ze werd beperkt in haar contactmogelijkheden. Ze haperde in stem en taal. Toch vond ze met deze beperkingen nieuwe vormen van contact. Ze intensiveerde het zingen. Ze begon te schilderen in vooral vrolijke kleuren. Ze hielp veelal wankelend medebewoners. En haar ogen sprankelden. De laatste jaren werd onze ma met veel zorg omringd. Er was natuurlijk de toewijding van pa. Maar er waren ook velen die haar trouw en met geduld aandacht gaven. Dit zal niet altijd gemakkelijk geweest zijn. Immers, ze was zo slecht te verstaan. Uw hartelijkheid en trouw zijn voor ons als gezin ontroerend en we willen u hiervoor graag bedanken. Er waren de bezoeken van dominee Boyten en er was uiteraard de professionele zorg. Brakt, later de Waardse Rading en sinds jaren Waardhoven in diverse vormen van zorg. Dagbehandeling, tijdelijke opname en uiteindelijk permanent verblijf. Zorg op maat. We zijn onder de indruk geraakt hoe vele medewerkers op persoonlijke wijze met ma omgingen. Bijvoorbeeld waren er bij haar laatste ziekenhuisopname vele kaarten van medewerkers van de Waardse Rading en Waardhoven. Met name de laatste week in Waardhoven was voor ons als gezin bijzonder. Uw respect en betrokkenheid was hartverwarmend. Ik wil in dit dankwoord nadrukkelijk stilstaan bij één vrouw die met één tussenpoze al sinds 38 jaar met ons gezin verbonden is. U zou het een soort halfzus kunnen noemen. Ik herinner me nog hoe ik bij haar achter op de fiets van wijk A naar C reed. Het leek het andere eind van de wereld. Ik mocht spelen in de etalage van de sigarenwinkel van haar vader. Ze was er en is er al die jaren als ware meegereisd met ons gezin. En de laatste jaren was ze er als eerste als er iets met pa of ma aan de hand was. We konden als kinderen met een geruster hart buiten Sliedrecht wonen. Jansje Tjong Korporaal. Je was er in eenvoud altijd. En wij weten dat onze ma, mede vanwege deze eigenschap, van je heeft gehouden. Het is niet mogelijk om de velen bij naam te noemen om hen voor de persoonlijke betrokkenheid bij onze ma te bedanken. We willen in dit dankwoord zelfs u weer iets vragen. We weten dat u onze pa gedenkt in gedachten en gebeden. Het gemis voor hem is erg groot. Hij zal ook de mensen die zorg gaven aan onze moeder gaan missen. We hopen dat u uw betrokkenheid ook in de toekomst op uw eigen wijze aan mijn vader kunt tonen. Was het alleen maar bijzonder dat ma door velen met zorg omringd werd? Met alle dank en respect wellicht niet. Immers, zij gaf zelf zoveel. Meestal had ze nauwelijks of niet in de gaten hoeveel ze gaf. Pa omschrijft dit altijd zo treffend. Ma had een lantaarn op haar rug. Ik wil dan ook in dit dankwoord vooral mijn moeder bedanken. Ma, je leerde mij zingen toen ik in het hobbelpaard zat. Je leefde me voor in geloof. Je leerde me dat tegenslagen ook nieuwe mogelijkheden geven. Je leerde me genieten. Je leerde me hoe me aan mensen te verbinden en hoe ik in deze verbondenheid ruimte kan maken voor verschillen. Lieve ma, je leerde me leven. Lieve ma, dank je wel.
Zoals de meesten van u weten, kreeg mijn moeder op 1 augustus 1935 een ernstig ongeluk. Ze was nog maar 16 jaar. In de lange en moeilijke periode van herstel las ze ontzaglijk veel. Boeken, maar ook poëzie. Soms werd ze bijzonder aangesproken door een gedicht dat ze ergens vond. Dat schreef ze later op in een schrift. Uit dit verzenschrift van Ma lees ik u een gedicht. Die mijns harte vrede zijt, van Jacqueline van der Waals. Die mijns harte vrede zijt, de enige ware ruste, reine bron van klare lusten, zuivere zon van zaligheid. Laat mij willen en niet willen wat gij wilt en niet, en wilt blijde gaande door het stille leven in uw vree verstild. Buiten u is niets dan strijd, niets dan moeite, niets dan zorgen. Laat mij in uw rust geborgen slapen gaan in eeuwigheid.
Onze hulp is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De God die een toevlucht is van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Willen we samen zingen uit Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen.
Oh, Willen wij samen bidden. Groot en heerlijk God. Als er één ding in dit ogenblik nodig is, dan is dat uw genade. Schenk ons die, Heere. Genade als uw woord geopend wordt, opdat dat woord gezegend wordt voor ons als familie in ons verdriet, maar ook voor ons allen zoals we hier zijn. Laat het woord mogen spreken en zijn kracht mogen doen. We hebben ook genade nodig om getroost te worden. Schenk die aan ons. Aan pa heel bijzonder, maar ook aan ons als kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, en verdere familie, de vrienden. Wij weten, Heere, vanuit uw woord dat uw genade meer troost dan een moeder troosten kan. En dat terwijl menselijke woorden zo arm kunnen zijn. Wil ons die vertroosting geven. Wij hebben ook ondersteunende genade nodig. Heel bijzonder als naaste familie in dit ogenblik. Ondersteuning en kracht van u. Want hoe zouden we de laatste gang kunnen maken zonder u? En als we heel persoonlijk geroepen worden om bij deze bijzondere gelegenheid uw woord te openen, Heere, geef wat nodig is. Laat het woord mogen spreken. En niets anders dan het woord. Al mogen we vanuit uw woord niet verzwijgen wat dat woord voor ma betekende. En wat uw leiding voor haar inhield. Heere, laat het niet zo zijn dat zij in het middelpunt staat. Maar dat u in het middelpunt mag staan. Want dat zou haar hartelijke wens geweest zijn. Bewaar ons voor een overvloed aan emoties. En geef dat we met ons verdriet alle kracht en hulp alleen van u verwachten. Want wie het van u verwacht, die wordt niet beschaamd. Heere, zegen ons in dit ogenblik. En laten we ons aan u verbonden weten. En zo ook samen zijn. Wanneer wij om al die genadegaven vragen en het woordje genade spellen ook in onze gebeden, dan beseffen we dat we op genade geen recht hebben. En we belijden het. Wij verdienen het niet als zondige mensen. Maar we pleiten op dat grote geschenk. Wat u onverdiend geven kunt en wilt. Bewijs gij ons om Jezus wil. Uw genade. Amen. Wij willen eerst nog zingen, Psalm 103, de versen 8 en 9, een van de melodieën die ma in de laatste week van haar leven nog neuriede toen ze vrijwel helemaal niet meer spreken kon. Psalm 103, vers 8 en 9.
laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent
Wij lezen uit het woord van God en de schriftlezing is uit Psalm 63. Psalm 63 lezen we samen. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. En iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Tot zover de lezing van het woord van God. We willen samen nadenken, zoals u ook kunt vinden in de liturgie, over het vierde vers. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. En aansluitend aan de overdenking zingen we uit Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. 89, het eerste vers. Lieve pa, zussen, broers en degene die naast ons staan, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en belangstellenden. Deze zomer las ik in een overlijdensadvertentie: zijn zwerftocht is ten einde. Zo zou ik het leven van ma niet willen typeren. Dan denk je meer aan een pelgrimstocht. En toch, zit er aan dat woord pelgrimstocht ook niet iets van een zwerftocht? Komen pelgrims, mensen die op reis zijn, niet op allerlei wegen waar je lijkt te verdwalen? Op paden die je zelf niet zou hebben gekozen? Hoe het ook zij, die twee gedachten van zwerftocht en pelgrimstocht vinden we ook terug in deze psalm. Het opschrift maakt dat al heel erg duidelijk, want het gaat erover, zegt het begin van de psalm, dat David in de woestijn van Juda was. Dat was een moeilijke periode in zijn leven. Gezalfd tot koning, maar alles liep tegen. Door de heersende koning Saul werd hij vervolgd. Hij stond hem naar het leven en de restte David niets anders dan te vluchten in de woestijn. En daar leefde hij met een handjevol getrouwen. Wij zouden zeggen een soort guerrilla-bende in de woestijn, in de kloven en in de rotsen. Is dit nu Gods weg? Die gedachte zal zeker bij deze gezalfde koning bovengekomen zijn. En we luisteren naar de psalm en we zeggen: David, wat is op dit moment in je leven dan het belangrijkste? Wat zijn de snaren die trillen in je gebedsleven? Vraag je om verlossing uit deze nood? Vraag je erom dat je vijanden te gronden worden gericht? Ja, dat zijn dingen die ook wel in Davids gedachten leefden. Maar het allerbelangrijkste is de grondtoon van zijn gebed. Heere, ik heb u nodig. We hebben het gelezen aan het begin van de psalm. En u kunt het meelezen nog een keer. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. En dan een beeld wat aan de omstandigheden is ontleend waarin hij zit. In een land dor en mat, zonder water. En als we dan even verder lezen, dan richt dat verlangen naar God zich vooral op het heiligdom. Dat was het oude tentheiligdom, de tabernakel. Of misschien een eenvoudig tempelgebouw wat in plaats van de tabernakel gekomen was. Daar vonden de offers plaats. Daar had David vroeger God aanbeden en de woorden van de Heere gehoord. En nu hij ver van het heiligdom is, verlangt hij naar het heiligdom, want daar woont God. En daar had hij vroeger de sterkheid, staat er in onze Statenbijbel, de kracht en de eer en vooral de goedheid van God gezien. En nu dorst hij, hongert hij, hunkert hij in zijn zwerftocht naar God en naar Gods goedheid, naar gemeenschap met God. De zwerver David heeft het hart van een pelgrim. Als we zo met een paar houtskool trekken, familie en vrienden, wat van de achtergrond van de tekst schetsen, dan is daar meteen al iets wat ook in het leven van Ma eigenlijk toch de grondtrek was. Het is op een bepaalde manier al aangeduid dat haar leven niet gemakkelijk geweest is. Terecht. En het is helemaal niet mijn bedoeling om vanmorgen allerlei dingen te gaan noemen uit het leven van Ma. De moeite en de pijn en de strijd, dat zou ze zelf niet gewild hebben. Maar om één ding kunnen we niet heen, denk ik. Dat ongeluk, wat diepe groeven in haar leven getrokken heeft. Nog maar 16. Bij de Willemsbrug, de oude Willemsbrug in Rotterdam, aangereden, haar voet verbrijzeld. En zij en wij later hebben het als een wonder van God gezien, dat haar voet toen nog niet geamputeerd behoefde te worden. En in die heel moeilijke tijd, waar vroeg ze om? Om genezing? Ja, dat ook. Om kracht? Ja, dat zeker ook. Maar vooral om God. Om zijn genade. En als ze later terugkeek op die periode, dan is het toen al begonnen, de waarde van dat psalmvers, wat op haar eigen verzoek in alle eenvoud boven de rouwbrief zou moeten staan. Dat slotvers uit de 59ste psalm, en ik lees u het hele vers maar voor. Ik zal, omdat ge in bange dagen mijn toevlucht waart, van u gewagen. Van u mijn sterkte, zij mijn zang en snarenspel mijn leven lang. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij. Over mij heeft uitgebreid. Ja, en die ondersteunende en genadige goedheid van God heeft ze ervaren. En daarom kon ze de vele dingen die kwamen in haar leven, zodat ik echt niet overdrijf wanneer ik zeg dat er perioden waren waarin het ene nog niet voorbij was en het andere alweer kwam, ze kon dragen. Moedig. En soms ook zo blijmoedig. Was ze dan nooit opstandig? Ja, dat was ze ook. Want ze was een mens. Een mens met alle zonden en gebreken die wij mensen allemaal hebben. En bovendien, het zat niet in Ma's karakter om de dingen gelaten over zich heen te laten gaan en de dingen zomaar uit handen te geven. Dat kon ze niet. Uit zichzelf. Zo was ze ook niet. Maar van opstand tegen de Heere heeft ze wel last gekregen. Verdriet erover. Mag ik één heel kenmerkend voorbeeld noemen? Ook om te laten zien hoe God haar leven vormde, poetseerde. Wij waren nog heel jong. Ik denk dat ik zelfs zo'n jaar of 8 was. En Ma moest weer naar het ziekenhuis. voor haar voet, de zoveelste keer. En ze kwam in de oude Cornelis Vroege Stichting in Alblasserdam bij dokter Van Nes. En dokter Van Nes zei: ja, mevrouwtje, weer geopereerd, maar ook weken, maanden in het gips. En ze was net in verwachting van een van ons. Ze ging naar buiten en daar zat ze. Waarom? Opstand, vragen. En de deur gaat open, die klapdeur. Een meisje in een rolstoel komt binnen, in de beugels. Ze kende haar. Die zou nooit meer kunnen lopen. Die zou nooit kunnen trouwen. Ze zou nooit een gewoon leven kunnen leiden. En dat meisje neuriede of zong: wat God doet, dat is wel gedaan. En als ze dat vertelde, familie en vrienden, dan brak ze. Toen zag ik: ondanks alles, God is goed. Ik houd nog zoveel over. Uw goedertierenheid is meer dan het leven, met al zijn moeite, met al zijn zorg. Het stijgt overal bovenuit. En dat heeft haar leven toch ook beheerst. Dat ze bij alles wat kwam, telkens weer gewezen werd op de goedheid van de Heere. En omdat de goedheid van de Heere door de moeite heen telkens weer bij haar was, kreeg haar leven ook zoveel glans. Want die koepel van Gods goedertierenheid stond door de schaduwen heen over haar leven. En daarom kon ze ook toch zoveel vreugde en zelfs vrede vinden in de dingen van het leven. In haar kinderen. In haar kleinkinderen. In de schoonheid van de schepping. De laatste keer dat ze van de Singel naar Waardhoven gereden werd, toen de zon zo scheen op het water, zei ze het nog voor zover ze nog spreken kon: wat is die zon, wat is die schepping toch mooi. Daarom kon ze ook, toen eigenlijk alles minder werd, nog zo de hand van God en de dingen van de Heere zien. Ik houd nog zoveel over. Uw goedertierenheid stijgt boven het leven met zijn moeite uit. Ja, het wordt tijd, familie en vrienden, dat we toch nog iets meer zeggen van dat woord goedertierenheid. Want daar hebben we de diepte nog niet van gepeild, denk ik. En u begrijpt, ik kan dat niet zo uitvoerig gaan uitwerken vanmorgen. Is ook niet de bedoeling. Maar er moet toch iets van gezegd worden. Goedertierenheid, een oud woord. Wat is dat eigenlijk? Goedertieren betekent meer dan goedheid. Kijk, als je zegt dat is een goed man, dan kun je denken hij heeft goede eigenschappen. Maar goedertieren, dat betekent in onze oude Nederlandse taal zoiets als goed van aard, goed van wezen. En als gezegd wordt dat God goedertieren is, dan is hij goed tot in het diepst van zijn wezen. Enkel goedheid, goed van hart. Ja, als dat dan waar is, zegt iemand, dat God goed is, dat hij goedertieren is, dat zijn hart vervuld is met goedheid, dat geeft best vragen. Jazeker. Alleen welke vraag stelt u? Wij moeten leren, familie en vrienden, goede vragen te stellen. Meestal zeggen mensen als het gaat over de goedheid van God: als God dan goed is, hoe kan het dan dat het dat het er in de wereld zo bij staat. En hoe kun je daar nog in geloven na de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikking? Ik zeg niet dat die vraag nooit gesteld mag worden, maar het is niet de belangrijkste vraag. Het was zeker voor mijn moeder niet de eerste vraag. De eerste vraag was en is, bijbels gezien, denk ik, als wij mensen het er zo van afbrengen. Met onze zonde, met onze schuld. U met uw schuld en ik met mijn schuld. Hoe kan God dan nog goed zijn? Hoe kan God dan nog genadig zijn? En met die oeroude vraag heeft Ma geworsteld. Van haar jonge jaren af. De vraag van Luther. De vraag van ieder die iets gaat zien van wie hij is voor God. Hoe krijg ik een genade God? Is het ook uw vraag? Is het ook jouw vraag? Geweest? Geworden? Want dat is nodig en dat mogen we bij de begrafenis van Ma ook niet verzwijgen. Voor u en voor jullie en voor mij. Dat wij als zondige mensen een genade God leren kennen. Bekering. Geloof. Want als we onze tekst een halve slag omdraaien. Dan komt daar ook een aangrijpende prediking uit. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat betekent ook. Uw toorn is erger dan de dood. En laat die woorden op u inwerken. Opdat u God zou zoeken. De God van de Vader. De God die in Christus Jezus toch de barmhartige is. Want dat is het antwoord op die vraag die ik zo even stelde. Hoe kan God nog genadig zijn? Als wij het er zo van afbrengen. Wel, dat is ten diepste onuitsprekelijk. Maar laat ik één stippellijn uit de Bijbel dan trekken. God kan en wil genadig zijn, omdat hij genadig is. Het zegt hier dat hij verlangt naar God en naar het heiligdom van God. En in het heiligdom van God ziet hij Gods sterkte en Gods eer en ook Gods goedertierenheid. Want gezien het verband van de tekst hoort dat er helemaal bij. Dat zag David als de offers gebracht werden. Dieren geslacht werden als een offer voor de zonde. En in die oud-testamentische tijd wijzen die offers van de dieren heen. Naar het grote offer Jezus Christus. En Jezus Christus is gekomen om voor zondaren te sterven. En dan mag het ook tot u gezegd worden, tot jou, wie u ook bent, familie of vriend of zomaar belangstellende. Jezus Christus strekt zijn handen uit en zegt het tot zondige mensen. Komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Dat is rust in Gods goedertierenheid in Christus Jezus. En Ma sprak daar niet tegen iedereen zo makkelijk over. Maar als je in haar hart mocht kijken,
dan sprak ze er toch weer zoveel over. Ook tot ons als kinderen. Over haar strijd. Maar ook over de vrede die ze vond. En ook over de rust die ze kreeg. Mag ik nog één ding noemen? Ma heeft pas op latere leeftijd deelgenomen aan het heilig avondmaal. Sommigen hebben dan meteen het etiket klaar. Avondmaalsmijding. Dat was het bij Ma niet. Schroom. Is het bij mij wel echt? Die vraag heeft ze wat gesteld. Toen ze aan de tafel van de heren mocht gaan, toen was het zo goed, onvergetelijk. Maar ik wil eigenlijk naar een andere avondmaalsdienst. Ze zat erg in de put. En ze dacht, zo kan ik niet aan de heilige tafel van de heren komen. En de dominee brak het brood. Snelle handen voor de volgende tafel. En dat zag ze. Zijn lichaam. Gebroken. Voor al mijn zonden. En toen kon het. Vanwege het bloed. Vanwege de genade. Vanwege de goedertierenheid van de Heere God. In Jezus Christus. En zo heeft ze ons voorgeleefd totdat het einde kwam. De lange donkere weg die toch ook licht werd en licht was. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Uw lippen zouden mij prijzen, staat er. Ik wil dat wat krachtiger eigenlijk vertalen. Uw lippen zullen mij prijzen. Ma zong veel. Vroeger heeft ze ons als kinderen alle verzen geleerd. Psalmen, gezangen, kinderversjes. En het was haar diepste wens. Om nu, in heel haar leven. Kijkt u maar naar Psalm 59. Het laatste vers. Gods eer te bedoelen en te zoeken. Ze wist dat ze dat uit eigen kracht niet kon en daar vaak in struikelde. Maar ze zong. En toen het zingen moeilijker werd, toen neuriede ze. Tot aan het einde van haar leven bijna toe. Psalm 103. Psalm 86, 16, 32, daarin lag haar leven. Ze neuriede, want haar stem begaf het. Maar wanneer God de laatste bladzijde van haar veelbewogen levensboek dicht doet, afgelopen woensdagmorgen in de vroege uren, dan is haar leven voorbij. En wat blijft er over? Enkel goedertierenheid. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven, is ook langer dan het leven. En in die goedertierenheid geloven we, mag ze nu volmaakt zingen. Zonder de gebreken van haar stem. Zonder de inzinking van de gedachte. Zonder enig gebrek. Lieve pa, zussen, broer, verdere familie. Daar ligt ook de troost in, als u, als wij verder gaan. Wat is eigenlijk alles leeg? Als die goedertierenheid van de Heere er niet was, dan zou je toch omkomen in je verdriet. Maar omdat de koepel van Gods goedertierenheid staat over deze wereld, en omdat de Heere goed is voor een ieder die hem vreest en die hem zoekt in oprechtheid, daarom blijft de goedertierenheid van God van eeuwigheid en tot in eeuwigheid over degene die hem vrezen. En dan sluit ik zomaar af. 16 oktober 1918. Ma was nog maar net geboren. En in de woning van opa en oma Koppelaar werd vanuit de deur naar binnen geroepen: "Het is vrede." Einde van de Eerste Wereldoorlog, precies in die tijd. En toen afgelopen woensdag Ma's levensboek dichtging, zei God van den hemel: "Vrede. Amen." Eindigen met dankzegging in gebed. Heere, er is reden om uw naam te danken. Eerbiedig, ootmoedig, maar toch ook van harte. Heb dank, Heere, voor uw woord wat we mochten horen. Al is het van ons uit met allerlei gebreken gebeurd, het was toch uw woord. Wil u het zegenen voor ons allen. En laat het zo mogen zijn dat het woord een aansporing mag bevatten om u, de Heere, te zoeken. In goede dagen en in bange dagen. In schone dagen en in donkere dagen. Heere, Heere, laat het zo mogen zijn dat uw trouw, die blonk dwars door alles heen in het leven van Ma, ook in ons leven mag blinken. In het leven van de kinderen, in het leven van de kleinkinderen, in het leven van het achterkleinkindje. In de harten, in de levens van de familie en van de vrienden, met wie zij zich zo verbonden wist. Heere, breid uw koninkrijk over ons uit. En zegen ons in uw genade. We willen ook uw naam dankzeggen, Heere, voor alles wat u haar hebt gegeven. Uw handen hebben geslagen, maar uw handen hebben ook geheeld. Zo mild en zo zacht. En bovenal zeggen wij uw naam dank voor uw grootste gave, die onuitsprekelijk is. Uw eigen Zoon, Jezus Christus. En in uw genade en in uw Zoon Jezus Christus erkennen we u ook voor alles wat u ons in deze vrouw, in deze moeder en oma gaf. Ga u nu met ons, Heere. Denk aan pa. U weet de leegte. Wees u nabij hem. Wil u ook met ons zijn als kinderen en kleinkinderen, Heere, dat we onze levensweg, de pelgrimsreis mogen zoeken in de voetstappen van ma. En wil u ook met ons gaan als we straks haar brengen naar haar laatste rustplaats hier op aarde. Heere, sterk ons ook in dat ogenblik. Laten de weersomstandigheden zo zijn en blijven, dat we ook rondom haar graf mogen staan en mogen luisteren en mogen zingen. We vragen het in dankzegging om Jezus wil. Amen.
Na dit gesprokenen zijn we gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen wij de laatste gang naar de begraafplaats gaan maken. Maar wij zullen eerst uw vrouw, moeder en oma, of hoe ze verder ook door bloedverwantschap of vriendschap aan u verbonden mocht zijn geweest, uitdragen. Daarna krijgt u de gelegenheid om achter de rouwauto aan te sluiten. Maar zoals we reeds gezegd hebben, wij zullen eerst uitdragen en mag ik u weer verzoeken, voor zover dat mogelijk is, hierbij te gaan staan.
Familie en vrienden, ik lees een kort gedeelte en daarna willen we afsluiten met dankzegging en gebed. Ook een gebed voor de maaltijd. Ik lees uit het visioen van Johannes op Patmos. Openbaring 7. Vanaf het 9e vers tot het einde van het hoofdstuk, dat is het visioen dat Johannes ziet van hen die het lijden te boven zijn. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We eindigen met dankzegging. Heere, er zijn momenten dat ons gebed eigenlijk niet meer behoeft te zijn dan amen. Zo is het. Want u staat voor dat woord wat we vandaag gehoord hebben en ook wat we hier gelezen hebben in, ondanks ons, ondanks wie wij zijn. U bent de getrouwe. Wat vliet of bezwijkt, getrouw zijt gij. En nu, heren, zijn we aan het einde van deze droeve plechtigheid. Opnieuw danken we u voor alles wat u gaf en geeft. Ga nu met ons, heel bijzonder met pa. Wees u hem tot een toevlucht. Diezelfde toevlucht waarvan de tekst spreekt die boven de rouwbrief staat. En wil u, ook wanneer we straks nog een moment samen zijn en er gegeten kan worden, wil u ons samen zijn zegenen, ook het voedsel. En geef dat we bij alle verdriet, en dat is er, toch ook onze harten en onze ogen opheffen naar u. En wil u het woord dat op deze dag gelezen is en gesproken is zegenen. Om Jezus wil. Amen.
familie en verdere belangstellenden, alvoor wij ook op deze plaats wederom zullen luisteren naar dominee Baars, bestellen wij eerst dit lichaam ter aarde.
Familie en vrienden, u zult begrijpen dat nu wij staan bij het geopende graf van Ma, dat mijn woorden weinige zullen zijn. Ik wil beginnen met iets heel persoonlijks. Een paar jaar geleden, toen Ma mij met een heel stuk schroom vroeg: als ik zal sterven, zou jij de begrafenis willen leiden? Heb ik een paar weken later gevraagd: is er nog iets wat u graag wilt dat ik zal zeggen? Toen begon ze te huilen. Ze zegt: dat weet je wel. Ik zeg: nou wat? Staat in de brief van Johannes, de derde. Zeg dat maar tegen mijn kinderen. Tegen jou dus. Tegen je zussen, tegen je broer. Tegen de kleinkinderen. En ik denk dat ik er ook de hele familie mee mag betrekken. Want Ma was erg op haar familie, dat kunt u weten. We mogen er iedereen bij betrekken. Deze is mijn blijdschap. Dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat is voor ons als kinderen niets nieuws. Want zo was haar leven. Maar mag het dan nog eens een keer bij haar open graf gezegd worden dat een grotere blijdschap er voor haar niet was. Als u, als wij in de waarheid zouden wandelen. De waarheid die haar lief geworden was, en daar sluit ik mee af. Er is één lijn bij alles wat ik vanmiddag, vanmorgen al gezegd heb, wat in het leven van Ma de boventoon voerde. Bij de geschakeerdheid en veelkleurigheid van haar belangstelling. Het woord van God. Dat heeft waarde voor haar gekregen. Eigenlijk van jongs af aan. Aan dat woord ontleende zij haar kracht. In de bange dagen waaraan haar leven rijk geweest is. Op dat woord heeft zij gehoopt. Uit dat woord heeft ze gezongen. En uit het woord heeft ze haar kracht en haar troost geput. En daarom willen we deze bijeenkomst rondom haar graf afsluiten met de belijdenis van het geloof. De belijdenis van het geloof in God, die zijn woord waar maakt tot in duizend geslachten. En van dat geloof belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving
der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. We zingen 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven.
Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vruchte schaar uit moed. Hij is
familie, verdere belangstellenden, wij zullen dan nu terugkeren naar het rouwcentrum, kerkzaal. Daarna krijgt u nog gelegenheid de familie te condoleren of de familie te ontmoeten. Maar voordat we deze plaats verlaten, krijgt u nog gelegenheid om een laatste groet te brengen. Daarna kunt u mij volgen.